Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Om boeddhisten hangt vaak een aura van vredelievendheid. Ze zitten rustig te mediteren op een kussentje, proberen letterlijk geen vlieg kwaad te doen en ondergaan gelijkmoedig de agressie van anderen, zoals de Dalai Lama al jaren demonstreert. Maar is het echt zo simpel? Deze maand besteden we op allerlei manieren aandacht aan het thema geweld en geweldloosheid in het boeddhisme. Bij wijze van aftrap vertelt Bert Bos straks de beroemde legende over de massamoordenaar Angulimala, die ook de Boeddha een kopje kleiner wilde maken. Ook reizen we af naar Rotterdam, waar kansarme jongeren via Oosterse vechtsporten hun weg naar de maatschappij proberen te vinden. Maar we beginnen met boeddhisme in het internationale nieuws. De Chinese autoriteiten hebben honderden Tibetanen opgepakt die waren teruggekeerd uit India, waar ze onderricht van de Dalai Lama hadden gevolgd. Volgens Human Rights Watch worden ze nu gedwongen om een ideologische heropvoeding te ondergaan. Terwijl eerder door de autoriteiten juist toestemming was verleend voor de reis. Iets wat door de Tibetaanse gemeenschap aanvankelijk als positief signaal was beschouwd. De Burmeese autoriteiten hebben de activistische monnik Shin Gambira gedreigd met maatregelen, omdat hij herhaaldelijk de boeddhistische monnikscode zou hebben geschonden. Gambira had in januari amnestie gekregen nadat hij eerder was gevangen gezet vanwege zijn aandeel in de opstanden van 2007. De huidige beschuldigingen hebben te maken met de herintreding in zijn vroegere kloosterorde en een bezoek aan het Magin-klooster, dat door de regering is gesloten en verzegeld. Nadat hij bij herhaling geen gehoor had gegeven aan oproepen om zich te melden bij de autoriteiten, werd Gambira onlangs opnieuw gearresteerd. De Verenigde Staten, die de vrijlating van politieke gevangenen als voorwaarde hebben gesteld in ruil voor versoepeling van de sancties tegen Burma, hebben hun bezorgdheid over de situatie kenbaar gemaakt. De Russische president Medvedev heeft bij de viering van het boeddhistisch nieuwjaar de boeddhistische gemeenschap in zijn land geprezen voor hun rol bij de opbouw van de etnische en religieuze harmonie. De Russische boeddhisten bewaken zorgvuldig de nalatenschap van hun voorouders en dragen bij aan de spirituele en psychische gezondheid van de jonge generatie. Dat helpt mee om het wederzijds begrip tussen etnische en religieuze groeperingen te versterken, aldus Medvedev. In Rusland worden steeds meer boeddhistische tempels en centra gebouwd en het land kent inmiddels een aanzienlijk aantal boeddhisten in invloedrijke publieke organisaties. In Sri Lanka is voor het eerst in 50 jaar aan een monnik de doodstraf opgelegd. De 37-jarige monnik is veroordeeld voor een moord die hij 12 jaar geleden heeft gepleegd, voordat hij geordineerd werd. De rechter verzocht hem zijn monnikskleed af te leggen voordat hij de uitspraak deed, maar de man weigerde. Hoewel de doodstraf vaker wordt opgelegd, is hij sinds 1976 niet meer voltrokken, zodat er inmiddels honderden gevangenen in dodencellen verblijven. En tot zover onze internationale berichtgeving. De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling beoefende in het verleden op hoog niveau de Oosterse vechtsport kendo. Tegenwoordig is hij het brein achter het project Fysieke Integriteit als onderdeel van Rotterdam Vakmanstad. In dat kader wordt op basisschool De Bloemhof in de voormalige Vogelaarwijk Rotterdam-Zuid aan judo gedaan. Daarnaast leren de kinderen ook koken, tuinieren en filosoferen. Agnes Sommer nam een kijkje in de dojo van De Bloemhof.
Judoles, de kop van Rotterdam-Zuid. Hier zijn een stuk of 12 kindertjes. Kleuterleeftijd. Op de mat. En ze krijgen judoles.
Ik doe mijn rechterbeen eroverheen. Mijn handen zet ik schuin neer. Want we gaan de judorol maken. Mijn handen zet ik schuin neer. Mijn kin is op mijn borst. En mijn achterbeen gaat omhoog, 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 omhoog.
Dit is de dojo, hè?
Ja, inderdaad.
Het is een gymzaal met matten op de vloer.
Ja.
Kunt u zich even voorstellen nog?
Oh ja, ik ben Daisy Smit. Ik ben 25 jaar en ik werk nu 3,5 jaar voor de Bloemhof. En geef elke week judoles.
U bent kampioen van het een of ander?
2 jaar geleden was ik Nederlands kampioen met kata's. En vierde op het EK en iets van negende op het WK. Maar daar ben ik op dit moment even mee gestopt.
En wat leert u de kinderen eigenlijk?
Normen, waarden en respect vooral. En het spelletje judo. Ja.
In deze volgorde?
Ja, eigenlijk wel, ja. Als je geen normen en waarden hebt, gaan we daar eerst aan werken voordat ik iets ga leren.
En normen, waarden en respect. Welke normen en waarden?
Ik vind het heel belangrijk dat jongens en meisjes met elkaar kunnen judoën. Dat is nog wel eens een probleem. Dat je elkaar niet expres pijn doet. En als iemand je pijn heeft gedaan per ongeluk, dat je dat ook respecteert. Want dat hoort erbij. Ja, winnen, verliezen en respect voor de juf. Maar dat kunnen ze allemaal, dus dat is geen probleem.
Geen enkel probleem hier?
Nee, niet meer.
Niet meer.
Was
niet
dat
meer.
Wel zo?
Ja, dat was echt eerste jaar vooral. Ja. Was het echt heel erg wennen voor mij en voor die kinderen. Nu ben je echt meer bezig met het basisprincipe van judo eigenlijk. Zonder iedere keer straf te geven en stil laten zitten en dit en dat. Nu kan je echt wat leren aan ze.
En Koosterling, wat waren de problemen?
Nou ja, dat zijn de problemen die overal in deze wijken doorspelen. Dat die kids wel erg losgeslagen zijn soms. Ze zitten tussen verschillende culturen en dan ook nog een keer in verschillende groepen. Er is niet consequent gedrag, zou ik maar zeggen. En dat leidt bij deze kinderen die in ontwikkeling zijn soms tot een merkwaardig soort defensieve agressie. Ik ken het bekende dissen wel, hè? Dus ze voelen zich heel snel.
Enorme lange tenen.
Ja, enorme lange tenen. En dat was in het begin heel erg. Dus het zelfrespect wat je nodig hebt om te incasseren, dat moet je echt leren. En nu blijkt echt gewoon door dat judo, dat is ontzettend belangrijk. Het gaat vooral om dat je kunt incasseren. En dat het niet om jou gaat, maar dat het om het spel en om die regels gaat. We zien nu in die 3 jaar echt een verschil. Ik ben een tijdje niet geweest, ik zie dit. En dit is gewoon heel relaxed allemaal. Ik heb het wel anders gezien. Een van de dingen die uit enquêtes komen bij docenten is dat als ze judo gehad hebben, je gaat leren fantastisch. Het is heel simpel, je bent gewoon afgemat en je bent beter geconcentreerd.
Dit was in het kader van het project Rotterdam Vakmansstad. Kunt u nog even snel zeggen wat de grondgedachte daarvan was?
Rotterdam is een arbeiderstad, altijd geweest. Mensen kwamen naar Rotterdam voor de haven. Heel veel vakwerk zat erin. Die haven is naar de buitenkant en naar de Maasvlakte geduwd. Dat werk is niet meer zichtbaar. Het is een cultuurstad geworden. Veel festiviteiten, festivals. Tussen de arbeiderstad en de cultuurstad is een gat gevallen. En daar is ontzettend veel werkloosheid. En die vanzelfsprekendheid van dat werk, dat is weg. Vakmansstad probeert in de 21ste eeuw die gedachte van dat werk en die kwaliteit van dat werk terug te brengen door in het onderwijs en in wijken te investeren. En dus uiteindelijk het vakmanschap op een bredere lees te schoeien. Namelijk als een soort levensinstelling waarbij je op een gerichte, gefocuste manier aan iets werkt, waar je kwaliteit aan ontleent en waar je een zekere ambitie in stopt. En als je dit doorvertaalt naar de mentaliteit die je zou moeten ontwikkelen op scholen of op het werk, dan is dit een soort basis van het idee Rotterdam Vakmansstad.
U gebruikt dus judolessen als een soort van sociaal-politieke interventie?
Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Ja. Als sociaal-politieke interventie betekent dat je de omgang van kinderen met elkaar binnen een beleid op een andere manier kan vormen. Dat is het politieke dan. Dan is dit inderdaad een sociaal-politieke interventie. Maar het gaat hier wel om de wereld van kinderen te openen naar netwerken, zullen we maar even noemen, waar ze normaal niet komen. En als gevolg daarvan hun interesse te wekken en daardoor die kinderen in die breedte een open mentaliteit aan te bieden. En dat is wat anders dan als je maar voortdurend naar binnen gericht bent naar je eigen groep. Dus niet alleen maar binding, want dat heeft een mafioze milieu ook, binding. Maar vooral ook bridging.
Judo is daar een soort van voertuig bij?
Judo is vanuit mijn persoonlijke achtergrond is dat een exclusief voertuig om een ontwikkeling in gang te brengen waar niet alleen je hoofd bij betrokken is, maar waar ook sociale en fysieke aspecten bij betrokken zijn. En daarom noemen wij het ECO3. Het is fysiek, sociaal en mentaal. En dat is waarom ze binnen dit hele project ook met z'n allen eten op school. Het eten verbouwen in tuinen. Daarnaast ook filosofielessen krijgen. En dit hele pakket van judo, eten, zelf koken, verbouwen en filosofie is eigenlijk een soort cirkel.
Waarom nou per se judo? Had het bijvoorbeeld ook boksen kunnen zijn of voetbal?
Nee, het moet judo zijn omdat het gaat even om die vechtsport. Maar een andere vechtsport, zoals karate, daar zitten toch elementen in die voor deze leeftijdsgroep volgens mij iets te snel gaan. Waardoor de controle die je erover hebt minder is. En dat betekent bijvoorbeeld dat bij boksen en karate hou je je tegenstander niet beet. Het fysieke contact daar is altijd een knal. En bij judo hou je elkaar beet, voel je ook hoe de ander reageert. En dat is bij karate en bij boksen niet. Daar is een ander soort afstand. En wij willen echt dat die kinderen ook contact krijgen met hun lichaam. En ook contact krijgen met andere lichamen. Zodat ze een gezonde lichamelijke ontwikkeling doormaken.
En dat valt bij de ouders ook goed?
Het feit dat wij nooit klachten krijgen in 3,5 jaar. Terwijl we alles doen, jongens en meisjes met elkaar judo. Als dat een criterium is, dan vinden ouders het fantastisch.
Dit is de kleedkamer. Hoe heet jij?
Anouar.
Kom op, ga ik even met jou praten, Anouar. Wat heb je net gedaan?
Gejudo'd.
Ik zie dat je al de gele slip hebt.
Iedereen heeft dit.
En hoe komt dat?
Dat ik goed heb gedaan.
En hij heeft ook bloed.
Wat leer je allemaal?
Een meester ging komen. Toen het nog dinsdag was, eergisteren of eergisteren, toen gingen we zo'n vogelnest spelen.
Een vogelnest? Heb je dat geleerd? Oké. Ja.
Dan ga ik naar de Turkije, dan ga ik de dag daar blijven.
Je gaat lekker in Turkije blijven. Een ouder. Mevrouw, uw kind doet ook judo?
Ja, mijn kind doet ook judo.
En hoe vindt ze dat, of hij? Welke is uw kind?
Het is dat een andere locatie. Maar hij vindt het hartstikke leuk. Ja.
En u vindt het ook goed?
Ik vind het hartstikke goed, ja. Meer stimulatie voor de kinderen. En,
wat leren ze?
Oefeningen om, als ze gaan vallen, dat ze toch op een goede manier gaan vallen.
Is dat belangrijk?
Jawel, als ze fout vallen, ja, dan kunnen ze iets breken. En dan leren ze toch je technieken, dat ze als ze vallen, dat ze op een manier vallen dat het niet kan breken. Dus dat is heel fijn.
Ik dacht dat dit project eigenlijk al afgelopen was.
Ja, de fase die wij toegedicht zijn voor 3 jaar en een wetenschappelijk gemonitord hebben we afgerond. En nu met private investeringen kunnen we nog 3 tot 5 jaar doorgaan. En het opschalen naar de wijk toe, waar we een vakhuis willen gaan ontwikkelen. En zelfs naar de markt, waar we een vakwerf willen ontwikkelen. Zodat dat vakmanschap wat hieronder ligt, die skills die wij ontwikkelen, ook uiteindelijk gaan renderen op het niveau van banen.
Het is al geëvalueerd, het project?
Ja.
Is daar een rapport over?
Ja. Het Verwij Jonker Instituut heeft dat gemonitord 3 jaar lang. En daar is het eindrapport van uit. Dus op 3 lijnen is daar gemonitord. Dat is op de fysieke kant. Zijn ze zwaarder geworden of gaat het beter? Op de sociaal-emotionele kant zijn ze socialer. En op de mentale kant zijn ze slimmer geworden. En daar blijkt uit dat de grootste winst die wij geboekt hebben is sociaal-emotioneel. Dus kinderen zijn veel gezeggelijker, veel vriendelijker naar elkaar. Kunnen veel gedisciplineerder werken, zijn wat geconcentreerder. Fysiek zien we toch dat het voedselpatroon wat ze hier hebben helpt wel, maar niet doorslaggevend. Dus je moet naar de ouders toe, dat gaan we nu ook doen met diëtistes. En mentaal zien wij wel effecten, cognitieve effecten in de CITO-toets. Maar er zijn te veel factoren die meespelen om aan dit project de winsten toe te dichten.
Bent u tevreden?
Ja, heel simpel.
Dus u gaat door?
Ja, we gaan nog 3 tot 5 jaar door. Ik denk dat je dit een jaar of 10 tot 12 moet doen om echt effecten te kunnen zien.
Ze gaan op de knieën inmiddels.
Ja. Dat is de enige plek waar ze op hun knieën gaan, hè? Bij judo. De rest doen ze op hun tenen.
Maar wat gaat er nu volgend jaar bijvoorbeeld gebeuren?
We willen eind van dit jaar proberen om dat vakhuis aan de grond te krijgen.
Dat is het veredelde buurthuis.
Ik zou zeggen, het is een aan onze tijd aangepast buurthuis. Het is wel erg straf gezegd, maar je zou dus kunnen zeggen niet chillen, maar skillen. Maar het is erg straf, want dat moet wel leuk blijven. Dat heb ik net ook gezegd hiervan. Maar ik denk dat kinderen heel erg geïnteresseerd zijn. En zeker deze kinderen die op school ook dit soort dingen krijgen. Die zullen heel graag in plaats van op straat in zo'n vakhuis een aantal zaken verder willen ontwikkelen.
En wat voor zaken dan? Kunnen ze daar gaan judoën en koken?
Judo, koken. Dus alle elementen, fysieke integriteit worden daarin geïntegreerd. Maar daarnaast kunnen ze techniek. Dus dan maak je eigen zonnepanelen. Daar krijgen ze natuurlijk ook les over hier. Mm-hmm. Dus ze zullen er ook kunnen filosoferen waarschijnlijk. Hè?
Vinden zij filosofie trouwens ook leuk?
Nee, zij krijgen filosofie. Daar beginnen we in groep 6 mei. 6, 7, 8. En daar zitten kinderen bij die het leuk vinden en er zitten kinderen bij die het niet leuk vinden. Geldt voor judo ook, geldt voor tenuire ook. Geldt eigenlijk voor alles.
Maar ze moeten het allemaal?
Het is een onderdeel van het vaste leerplan, ja.
Hebben ze nou wel gebogen? Want ze lopen nu weg.
Ja, want ze hebben gezeten daar zo.
Ja.
En dan hebben ze sensei nirei, groet de leraar.
Meester, ja.
En toen zijn ze eraf gegaan. Maar deze zijn nog niet zover dat ze zich omdraaien aan het eind van de mat en dan nog een keer groeten.
Oh.
En ook niet als ze de dojo uitgaan en nog een keer groeten. Dat is over de top eigenlijk.
Hoe is het met uw vechtsport?
Oh, uitstekend hoor.
Wat doet u nog?
Ik pas het voornamelijk toe in mijn dagelijks leven. Nee, maar ik denk dat een boedelmentaliteit niet iets is wat je alleen op een mat kan doen. Ik heb dat heel lang gedaan. En op een gegeven moment heb ik het af moeten bouwen. Maar voor mij is wat ik gedaan heb een mentaliteit. Dus dat betekent gewoon dat je een enorme discipline hebt. Een enorm gefocust kunt werken.
En dat wilt u eigenlijk overbrengen?
Ja, als levensstijl ja. Als we het woord moeten gebruiken, ja.
Gaat dat lukken?
Weet ik niet. Dat weet ik veel.
Goed zo.
We proberen het zo te doen. Men spending most their lives living in a pastime paradise. Dat was Henk Oosterling over zijn project Fysieke Integriteit, onderdeel van Rotterdam Vakmanstad. Rapporten over dit project zijn uitgegeven door Jap Sam Books. Of de Boeddha aan martial arts deed, dat vertelt de overlevering niet. Wel kennen we het verhaal van de beruchte massamoordenaar Angulimala, die de vingerkootjes van zijn slachtoffers aan een ketting om zijn hals droeg. Toen hij de Boeddha in het vizier kreeg, moest ook die eraan geloven.
Boeddha en de moordenaar. De Boeddha heeft ooit een moordenaar als discipel geaccepteerd. En dat was bepaald geen gewone moordenaar. Zijn naam was Angulimala. Die naam Angulimala betekent iemand die een halssnoer van mensenvingers draagt. Hij had namelijk gezworen dat hij 1000 mensen zou doden. Van elk van die 1000 hakte hij 1 vinger af, zodat hij kon bijhouden hoeveel hij er al gedood had. En van die vingers maakte hij een halssnoer. Dat halssnoer telde inmiddels 999 vingers. Er ontbrak er nog maar 1. En dat kwam alleen maar omdat de weg naar hem toe afgesloten was. Niemand ging meer die kant op. Maar de Boeddha nam die afgesloten weg toch. De koning had wachtposten uitgezet om de mensen tegen te houden. In het bijzonder vreemdelingen die niet wisten dat er achter de heuvels een gevaarlijke moordenaar woonde. Die wachtposten zeiden tegen Boeddha: deze weg moet u niet nemen, want die brengt u naar de plek waar Angulimala woont. Zelfs de koning durft deze weg niet te nemen. Die moordenaar, die is gewoon geschift. Zijn moeder heeft hem lange tijd daar opgezocht. Zij was de enige die dat zo nu en dan nog deed. Maar zelfs zij is ermee opgehouden. De laatste keer dat ze er was, heeft hij haar gezegd: er ontbreekt nog maar 1 vinger. En enkel omdat je mijn moeder bent. Ik moet je ervoor waarschuwen dat als je nog 1 keer komt, je niet meer levend zult terugkeren. Ik zit zo om die ene vinger verlegen dat ik er wanhopig van word. Tot nu toe heb ik je niet hoeven doden, omdat er nog andere mensen waren. Maar nu zie ik hier buiten jou niemand meer. Ik moet je dus waarschuwen dat het helemaal voor je eigen verantwoording is als je nog een keer terugkomt. Sindsdien is ook zijn moeder er niet meer heen gegaan. De wachters zeiden nog eens tegen Boeddha: u moet zich niet in onnodig gevaar begeven. Maar de Boeddha zei: als ik niet ga, wie gaat er dan? Er zijn maar 2 mogelijkheden. Ofwel, ik zal hem transformeren. En dan mag ik deze kans niet laten lopen. Ofwel, ik bezorg hem nog een vinger. En dan is zijn wens vervuld. In elk geval zal ik ooit moeten sterven. Als ik mijn leven laat bij Angulimala, dan is het tenminste nog van nut geweest. Anders zal ik op zekere dag sterven en zullen jullie me op de brandstapel leggen. Ik denk dat ik er beter aan doe iemands verlangen te vervullen en hem gemoedsrust te schenken. Hij doodt mij of ik hem. Maar deze confrontatie moet doorgaan. Wijs me maar de weg. De mensen die de Boeddha gewoonlijk volgden zijn naast de metgezellen, die met elkaar wedijverden om zo dicht mogelijk bij de Boeddha te mogen zijn, hielden hun pas in. Zodat Boeddha al snel een paar honderd meter op zijn discipelen voorlag. Die wilden niets missen van wat er ging gebeuren, maar ze wilden zich ook niet te dichtbij wagen. Angulimala zat op een rotsblok op de uitkijk. Hij wist niet wat hij zag. Er kwam een man van grote schoonheid en met een ongelooflijke uitstraling naar hem toe. Wie kon dat zijn? Hij had nog nooit van Gautama de Boeddha gehoord. Maar zelfs in Angulimala's hart van steen begon een teder gevoel voor deze man te ontwaken. Hij zag er zo mooi uit, zoals hij daar op hem toestapte. Het was nog vroeg op de dag. Er waaide een koele bries, de zon kwam op, de vogels zongen, de bloemen gingen open en de Boeddha kwam alsmaar dichter op hem toe. Toen hij het welletjes vond, riep Angulimala met het zwaard in zijn hand, halt! Boeddha was nog maar enkele passen van hem verwijderd. Angulimala zei, geen stap verder, anders kan ik er geen verantwoording meer voor nemen. U lijkt niet te weten wie ik ben. Boeddha zei daarop, weet je zelf wel wie je bent? Angulimala antwoordde, dat heeft er niets mee te maken. Het is hier niet de juiste plaats en ook niet de juiste tijd om over zoiets te reden te twisten. Uw leven loopt nu gevaar. Boeddha zei, ik zie dat heel anders. Jouw leven loopt gevaar. De man zei, ik heb altijd gedacht dat ik gek was. Maar u bent hartstikke gek. En u komt ook nog steeds dichter op me toe. Laten ze niet zeggen dat ik iemand gedood heb die het niet wist wat hem te wachten stond. U ziet er zo onschuldig, zo mooi uit, dat ik wil dat u teruggaat. Ik vind wel iemand anders. Ik kan nog wel wat wachten, er is geen haast bij. Het is me 999 keer gelukt. Er ontbreekt er nog maar één aan, dus dwing me niet u te doden. De Boeddha liep tot heel dichtbij en de handen van Angulimala begonnen te trillen. Die man was zo mooi, zo onschuldig. Angulimala was al van hem gaan houden. Hij had zoveel mensen gedood. Hij had dit zachte gevoel niet eerder gekend, had nooit geweten wat liefde is. Voor het eerst in zijn leven stroomde hij vol liefde. Hij wist niet waar hij voor moest kiezen. In zijn hand hield hij een zwaard om de man te doden. Maar zijn hart zei, steek het zwaard weer in de schede. De Boeddha zei, ik ben er klaar voor. Maar waarom beeft jouw hand? Je bent toch zo'n geweldige krijger, dat zelfs koningen bang voor je zijn? En ik ben maar een arme bedelaar. Buiten mijn bedelnap bezit ik niets. Je kunt me doden en me de voldoening geven dat tenminste mijn dood iemands verlangen heeft vervuld. Mijn leven heeft ergens toegediend en mijn dood zal dan ook ergens toegediend hebben. Maar voordat je mij gaat onthoofden, heb ik nog een kleine wens die je wel zult willen vervullen voordat je toeslaat. De hardvochtigste vijand zal de laatste wens van degene die hij gaat doden nog willen vervullen. Daarom zei Angulimala, nou, wat is je wens? De Boeddha zei, ik wil dat je van die boom een tak vol bloesem afhakt. Ik zal die bloesem nooit meer kunnen zien en ik wil hem nu nog even van heel dichtbij bekijken. Zijn geur opsnuiven en zien hoe mooi en stralend hij er in deze ochtendzon uitziet. Angulimala sloeg dus met zijn zwaard een hele tak vol bloesem af. Maar voordat hij de Boeddha de tak kon aanreiken, zei deze, dit was maar de helft van mijn verzoek. De andere helft is dat je de tak weer terugzet aan de boom. Angulimala zei, ik had meteen door dat u niet goed snik bent. Dit is het idiootste verzoek dat ik ooit heb gehoord. Hoe kan ik die tak nu weer terugplaatsen? De Boeddha zei, als je iets niet kunt maken, heb jij dan het recht om het kapot te maken? Als je niet iemand het leven kunt schenken, mag jij hem ook niet het leven ontnemen. Een moment van stilte. Een moment van transformatie. En het zwaard viel hem uit zijn handen. Angulimala viel neer aan de voeten van Gautama de Boeddha en sprak: ik weet niet wie u bent, maar wie u ook bent, neem me mee naar de plaats waar u ook bent. Laat me uw discipel worden. Tegen die tijd waren de volgelingen van Boeddha ook iets dichterbij gekomen. Ze stonden in een kring eromheen en toen Angulimala aan Boeddha's voeten neerviel, kwamen ze onmiddellijk naderbij. Een van hen riep: neem deze man niet aan, het is een moordenaar. Boeddha zei: als ik hem niet toesta mijn discipel te zijn, wie zal dat dan wel doen? En ik houd van die man, van zijn moed. Ik kan zien dat er geweldige mogelijkheden in hem schuilgaan. Stel je eens voor, een man die het in zijn eentje tegen de hele wereld durft op te nemen. Ik zie die mensen die het tegen de hele wereld durven opnemen graag naar mij toekomen. Tot nu toe heeft hij het met zijn zwaard tegen de wereld opgenomen. Vanaf heden zal hij dat met zijn bewustzijn doen, dat scherper is dan het scherpste zwaard. Ik heb jullie gezegd dat er iemand gedood zou worden, maar het was nog onduidelijk wie, ik of Angulimala. Nu kun je zien dat het Angulimala is. En wie ben ik om te oordelen?
U hoorde de legende van Angulimala, verteld door Bert Bos. Wat is het leven zonder verlangen? Als je al je verlangens probeert te elimineren, dan kan je net zo goed meteen in je kist gaan liggen, betoogt Ferry van Haastert vandaag in zijn column.
Wel trusten voor straks, zeg ik koeltjes, en ik beëindig het telefoongesprek. Een intens verlangen tot eenwording slaat direct om in een drang tot vernietiging. In gedachten schop ik het bureau omver, gooi ik het beeldscherm door de ruit en vloek ik net hard genoeg dat de buren het kunnen horen. Is er überhaupt verschil tussen genot en teleurstelling? Het leven is lijden, zei de Boeddha. De oorzaak van lijden is verlangen. Maar als je niet verlangt, kun je net zo goed meteen in je kist gaan liggen. Zonder begeerte, zonder dat heerlijke aardse willen, ben je een kasplant. Een heilig hoopje vlees dat nog geen stuiver waard is. Samsara is nirvana. De kunst is om te verlangen zonder lijden. Om de pijn volledig te omarmen tot hij machteloos is. Om het tot je te nemen als moedermelk. Als onmisbare bron van groei op weg naar volwassenheid. Druppel voor druppel tot dronkenschap en verlichting, beide manifestaties zijn van dat ene. Dat onvoorstelbare, maar altijd aanwezige. Elk litteken is een aandenken, een foto in het plakboek. Tot je vrijwillig je bloedende hart tentoonstelt, niet rekenend op applaus, zelfs ontvankelijk voor vernedering en elk complex dat de wereld op de plank heeft liggen. Laat ze denken, laat ze praten, laat ze voelen. Hun probleem, niet het mijne, nog het jouwe. Strooi je natuur door de golvende ether. Of als eendjes en nulletjes met de snelheid van het licht door glazen vezels en koperdraad. Doet het ertoe? Natuurlijk. Geen grasspriet blijft onopgemerkt. De triangel overstemt het hele orkest. Dirigeer naakt voor mijn part. Je bent er nu toch. En dat blijft nog wel even zo. Je hebt de statistiek aan je zijde. Woorden. Je kunt ze verstaan. Je kunt ze horen, je kunt ze onthouden, je kunt ze verwerken, analyseren, ontleden, verwerpen, aanbidden, uitkotsen, verheerlijken. Je kunt er mur van worden, geil, chagrijnig, ontroerd, maar nooit onaangeraakt. Klanken, ritmes, zinnen, even zinloos als zingevend. Een reactie, een schakel in de keten. Alleen de stilte herbergt rust, maar daar is geen tijd voor, totdat er iemand sterft. Een optocht, een traan, een zucht. Laat ik het slechte nieuws maar brengen. Je bent al dood. Je hebt nooit geleefd. Je bent nooit geboren. Het goede nieuws, je zult nooit sterven. In het Thomas-evangelie spreekt de vermeende yogi Jezus: ieder die de betekenis van deze woorden vindt, zal de dood niet smaken. En om de cirkel rond te maken, verderop in de tekst zegt hij: gelukzalig de mens die geleden heeft, hij heeft het leven gevonden.
Sinds enkele jaren beantwoordt de Cybermonnik op onze website vragen van belangstellenden. Afgelopen december maakte hij met veel succes een debuut op de radio. Wilt u ook telefonisch een kwestie voorleggen? Meld u dan aan via onze website. Bovendien maakt u zo kans op een cadeau. Wordt uw vraag geselecteerd, dan ontvangt u het nieuwe boek van Maurice Knechtel, Integrale Zen. Wilt u het optreden van de Cybermonnik nog eens terugluisteren? Kijk dan in het radioarchief op boeddhistischeomroep.nl bij de uitzending van 31 december of 18 februari. Dertig jaar geleden, tijdens een studie theologie in Groningen, maakte Floris Kruijnde kennis met meditatie. Kruijnde is remonstrants predikant geworden, maar zijn interesse voor het boeddhisme is alleen maar gegroeid. Hij geeft mindfulness trainingen, zelfs tot in Roemenië aan toe. Fred Gales zoekt hem op in zijn standplaats Utrecht. Wat zijn remonstranten precies?
De remonstrantse broederschap behoort tot de familie van de Calvinistische reformatie, waar ook de hervormde kerk uit voortgekomen is en ook later de gereformeerde kerk. En de remonstranten zijn altijd een klein kerkgenootschap geweest. Ze zijn eruit gegooid in het begin van de 17e eeuw uit die grote Calvinistische reformatie, omdat ze te vrijzinnig waren, en dat zijn ze eigenlijk altijd gebleven.
En u zei al, het is een wat kleine gemeente, maar hoeveel mensen gaat het ongeveer om?
Er was in de 19e eeuw was er een dieptepunt. Er waren ongeveer nog 4000 leden. En na de Tweede Wereldoorlog was er een hoogtepunt, er waren 27.000 leden, een historisch hoogtepunt. En nu zitten we weer op zo'n 6.000 vrienden en leden. Maar wij tellen alleen maar de mensen mee die er bewust voor gekozen hebben. Dus niet de kinderen en de gezinnen, zoals de volkskerken dat doen. De katholieke kerk en de PKN, de protestantse kerk van Nederland. Dus die tellen iedereen mee. Maar goed, dat is het aantal waar je mee te maken hebt.
Nou, doet u niet alleen aan het christelijk geloof, maar u geeft ook cursussen in meditatie. Hè? Dus de combinatie christendom en boeddhisme. Hoe is dat gekomen?
Ja, dat is al een poosje zo, sinds mijn studententijd. Ik ben nu 57 jaar, maar in mijn studententijd in Groningen maakte ik deel uit van een groep studenten, theologen en muzici. En wij kwamen elke maandagavond bij elkaar en wij deden alles wat hielp om te groeien in menselijke en geestelijke zin. Dus we deden therapie, we beproefden allerlei vormen van meditatie, we deden rituelen, we luisterde naar onze dromen en zo werkten we aan onszelf. Maar wat overgebleven is voor mij, is de boeddhistische meditatie, met name de Vipassana-meditatie. En ik heb toen ook in die periode kennis gemaakt met Metta Vihari en ook met mensen die ook toen student waren en nu wat meer naam hebben gekregen, zoals Johan Tinge, die de mindfulness-training heeft opgezet, en Frits Koster, die zo zijn eigen activiteiten heeft. En ik heb het gevoel gehad altijd dat er iets ontbrak binnen het christendom zoals het naar mij toe is gekomen. Want het is ook maar een heel bepaald jasje waarin het christendom naar mij toe is gekomen. Hè? Het vrijzinnige jasje, maar wel Calvinistisch, wel Hollands. Maar ik had altijd het gevoel dat daaraan iets ontbrak. Dus wij zaten erg in ons denken. De theologie heeft me eigenlijk nooit kunnen bevredigen, omdat het een abstractie was van fundamentele ervaringen waar ik eigenlijk geen toegang toe had. Ik ben ervan overtuigd dat het Nieuwe Testament en ook het Oude Testament een neerslag is van allerlei diepe ervaringen en inzichten. En daar wordt soms over gesproken, maar die ervaringen zelf, daar kregen wij in ieder geval via onze cultuur geen toegang toe. Via de meditatie wel. Dat was een hele directe manier om de communicatie met je primaire proces, je eigen ervaringen, te herstellen. Dus die Vipassana is altijd gebleven. En ik had ook het gevoel, ik heb eens een keer daarover gedroomd, dat ik een soort halfbloed ben. Ik droomde over een man die een Nederlandse vader had en een Chinese moeder, zoiets. Dus zo'n halfbloed. Dus verbonden met het oosten en ook verbonden met het westen. En zo lopend op die twee benen. En ik heb altijd het gevoel gehad dat dat ook een vruchtbaar spanningsveld is. Dus in de spiegel van het boeddhisme, zoals ik dat leer kennen, niet via de boeken, want via de boeken heb ik er ook nooit iets van begrepen. Wij bestudeerden in de theologie de andere godsdiensten, waaronder het boeddhisme, maar ik begreep er eigenlijk helemaal niks van. Dus dat het leven lijden is, ik vond dat zo'n rare benadering. Maar toen ik ging mediteren, toen kreeg ik toegang tot ook de denkbeelden van het boeddhisme. Toen begon ik daar voeling mee te krijgen en daar iets van te snappen. Dus het boeddhisme, zoals ik dat leerde kennen via de meditatie ook, maar ik ging er ook meer over lezen, was een soort spiegel waarin ik mijn eigen traditie, de Bijbelse traditie, beter begon te begrijpen. Die wierp als het ware een nieuw licht op al die oude bekende teksten en onthulde de diepte daarin. In grote lijnen was dat wat er gebeurt, wat er nog steeds gebeurt. Dus als ik me voorbereid op een dienst, dan maak ik ook gebruik van wat ik gelezen heb en ervaren heb in de meditatie, maar ook wat erover geschreven is. Boeken van Thich Nhat Hanh bijvoorbeeld, de Dalai Lama, of iemand als Jeroen Witkamp, die abt is geweest van de trappisten in Zundert, maar ook zenleraar. En Willigis Jäger, dat is ook iemand die ik pas ontdekt heb, die prachtige dingen schrijft. Dus dat heb ik er altijd bij. En dat inspireert mij en dat geeft ook een diepte aan de teksten die ik lees. Alsof ik ze met nieuwe ogen kan bekijken.
Waarom heeft u niet voor de een of de ander uiteindelijk gekozen?
Ja, dat zou inderdaad het makkelijkste zijn. Maar op de een of andere manier komt dat niet in me op om dat te doen, om te kiezen. Ik zou het zonde vinden om de christelijke traditie weg te gooien. Het valt mij op dat veel boeddhisten met wie ik zo in aanraking kom, dat die eigenlijk heel weinig weten over de traditie waar ze uit voortkomen. En daar, laten we zeggen, veel vooroordelen over hebben. Maar eigenlijk die traditie slecht kennen. Alleen van de beelden van vroeger, die natuurlijk erg bepaald zijn door het orthodoxe Calvinisme en door de Rooms-Katholieke Kerk of door het evangelische christendom, de EO en zo, dat zijn dan de beelden waardoor mensen zich laten bepalen, of zoals het vroeger was, dus een wat ouderwetse, muffige sfeer. Maar het christendom is veel rijker, dus ik voel helemaal geen aandrang om het christendom opzij te zetten. En Thich Nhat Hanh zegt het ook, gooi je eigen traditie niet weg, maar gebruik de meditatie of het boeddhisme om opnieuw te kijken. En dat is precies wat er met mij gebeurt. En wat ik ook in predikingen en in de cursussen die ik geef proberen uit te dragen om mensen opnieuw te openen voor de rijkdom van hun eigen traditie.
Opviel, hè, is dat het soms gecombineerd wordt met vormen van dans. Nou kan ik me toch herinneren uit de vroege kerkgeschiedenis dat er ergens in de middeleeuwen een dansverbod ingesteld is. Dansen in de kerk werd taboe verklaard. Dus ik was heel verbaasd toen ik die foto's zag met dansende mensen in de kerk.
Ja, dat is eigenlijk het terrein van mijn vrouw. Zij is danseres en ook predikant. En er is een kleine, maar toch wel boeiende stroming die in West-Europa binnen het christendom, die de dans opnieuw verbonden heeft met de religiositeit, dus de dansmeditatie. Dus dat je in de beweging je verbindt met het levensgeheim dat we God noemen. En ook het samen, dus de kringdans, hè, dus de geloofsgemeenschap, de groep waarin je dat zo samen beleeft. De energie van de ander, dat merk je dus ook bij de meditatieretraite. Dus het samen doen, dat is essentieel.
Nou, er was niemand die achter zijn oren kroopde toen het voor de eerste keer voor.
Natuurlijk wel. Heeft veel weerstand opgeroepen. Maar mijn vrouw was in staat om mensen uit te nodigen en te enthousiasmeren en van hun stoelen te krijgen en het gewoon maar eens te proberen. En het soort mensen waar wij mee te maken hebben, die lieten zich ook uitnodigen. Dus die wilden dat ook wel eens proberen. En er zijn ook mensen die zijn weggebleven, die er een grote afkeer van hadden. Dus die zie je dan bij dat soort diensten niet. En dat mag ook, die vrijheid hebben mensen ook.
Naast de cursussen meditatie, hè, geef je ook cursussen mindfulness.
De mindfulness training, dat is een hype. Maar voor mij was het een prachtige bekroning van de Vipassana-meditatie, die ik eigenlijk altijd toch voornamelijk voor mijzelf beoefende, om een beetje schoon in het werk te staan en in geestelijke zin te groeien. En die mindfulness is een manier om toe te passen in het dagelijks leven en mensen iets aan te reiken waarmee ze zelf iets kunnen doen in hun dagelijks leven, met alle moeilijkheden die ze daarin tegenkomen. En ik heb mijn eerste training gegeven in de gemeente. De gemeente vond ook goed dat ik dat doe in het kader van mijn werk als predikant. Ik vind ook dat het geestelijk werk is. Dus ik zou de mindfulness training niet alleen aan de psychologen willen overlaten. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen om het reduceren van stress of het reduceren van klachten, maar het gaat om inzicht krijgen in het leven en in hoe jij zelf in elkaar zit. Als je het hebt over houding zoals geduld of niet hoeven oordelen of niet hoeven streven of mildheid, liefdevolle vriendelijkheid, vertrouwen, zijn dat allemaal deugden die eigenlijk religieuze wortels hebben. Daar gaat godsdienst ook over. Het gaat om het ontwikkelen, het cultiveren van bepaalde deugden, van een bepaalde levenshouding. Er zitten allemaal verbindingslijnen met, ook met de Bijbelse traditie en de deugden en de houdingen die daarin ons voorgehouden worden.
Nou, geef je ook een meditatie- en dansretraite in Roemenië. En hoe kom je erbij om dat in Roemenië te gaan doen?
Wij hebben contacten vanuit de Remonstrantse gemeente met de Unitarische kerk en gemeente in Transylvanië. Transylvanië heeft eeuwenlang behoord tot het Hongaarse koninkrijk en na 1920 is het bij Roemenië gekomen. Dus er is een grote Hongaarse minderheid. Veel Hongaren zijn protestant en dan zijn ze of hervormd of ze zijn unitarisch. En unitarisch lijkt op remonstrant, dus meer vrijzinnig. En met hen hebben we een partnercontact aangegaan in 2000. En wij zijn er ook met onze kinderen naartoe geweest. We hebben daar vakanties doorgebracht. We hebben Roemenië leren kennen. En het beviel ons zo goed dat we daar een huis gekocht hebben in de buurt van die unitarische gemeente. En nou, van het een kwam het ander. We hebben een camping daar ook opgericht. En mijn vrouw kwam ook in contact met Hongaren daar die weer contact hadden met de zigeuners. En die een festival organiseerden ergens in de bergen op een afgelegen plaats. Je kunt het bijna niet bedenken, maar de zigeuners zijn de mensen die de liederen en de dansen van de Hongaren verder hebben uitgewerkt, een eigen kleur daaraan gegeven hebben, heel virtuoos gemaakt, wild. En die Hongaren hebben dus de zigeuners uitgenodigd om workshops te geven, vooral in dansen. Dus mijn vrouw heeft hier haar netwerken, dus er gaat er een groep vrouwen die dat leuk vinden, die strijken dan neer in Transylvanië en krijgen daar onderdak in het dorp waar ons huis staat. Op een gegeven moment gaan ze naar de bergen in met een bus en daar nemen ze deel aan dat festival en volgens die workshops en Nou, leren ze zigeunerdansen. Dat heeft mijn vrouw twee keer gedaan. En toen dachten we, waarom zouden we dat niet combineren? Dus die dans met een meditatieretraite. Dus ik ben nu zover dat ik die mindfulness training een beetje in de vingers heb. En de ondergrond heb van de Vipassana meditatie. Dus dat is wat we in mei gaan doen. Voor het eerst. Dus de combinatie van beweging, dansmeditatie en nou eventueel ook met de wat wildere dansen. Maar zij doet dan vooral die dansmeditatie, dus dat is meditatief bewegen. En ik de mindfulness oefeningen.
Nou, even terug naar die Vipassana meditatie. Hè. In de traditionele manier volgt dat een aantal stadia. Hè. Maar het uiteindelijke doel is toch het bereik van wat het nirvana heet. Hoe zit dat voor jou?
Er zijn van die momenten in de retretes waarin je daar een beetje aan ruikt. Of dat nirvana is, weet ik niet. Maar wel iets van een diepere vrijheid. En ja, meer kan ik daar eigenlijk niet over zeggen. Dus ik weet nog niet wat er voor me ligt. Ik weet alleen dat er een soort religieuze affiniteit is. En dat er ook een drive is om op het spoor van de Vipassana verder te gaan. En hoe dat zich verder ontwikkelt en hoe die religieuze affiniteit en die meditatie zich tot elkaar gaat verhouden, dat kan ik nu nog niet overzien. Dat weet ik niet.
Informatie over Floris Kruinen vindt u op onze website. In april besteden we meer aandacht aan de relatie tussen boeddhisme en christendom. In de serie Het geloven voorbij praat Jeanette Werkhoven dan met toonaangevende boeddhisten die ooit het christendom achter zich hebben gelaten. Op vrijdag 17 februari is Lama Geshe Konshok Lungtop overleden in zijn woning in Venray. In 1984 kwam hij op uitnodiging van het Maitreya Instituut naar Nederland. En sindsdien heeft hij lesgegeven in Emst. Aan de telefoon is nu Laurien Weijers, een van zijn leerlingen. Laurien,
ja. Wil
je eerst vertellen wie was Lama Geshe Konshok Lungtop?
Ja, ik vind Lama Geshe Konshok Lungtop een hele indrukwekkende persoon. Hij is een soort wereldwonder, hij is een oermens. Als kleuter wilde hij een monnik worden. En 12 jaar oud liep hij weg van huis naar het klooster boven zijn huis, tegen de zin van zijn vader in.
En dit speelt zich af allemaal nog in Tibet voor de Chinese inval, ja?
Ja, hij is in 1929 geboren. En ik denk dat dat een heel mooi Tibet was. Want hij zei, als hij uit zijn huis de vallei inkeek, dan waren alle landerijen zo ver als ze kijken konden van zijn familie.
Dus hij was welgesteld?
Zeer welgesteld. Hij is ingetreden in het klooster. Uiteindelijk heeft zijn vader toestemming gegeven. 20 jaar oud naar Lhasa gegaan. En toen die bezetting kwam van de Chinezen, die toen in maart 1959 Lhasa aanvielen en in één dag 68.000 doden hebben gemaakt, toen was hij 28 jaar en liep hij naar India, de Dalai Lama achterna. En toen was hij dus 10 jaar in een vluchtelingenkamp voor monniken in Noord-India, waar 50% van de monniken gestorven is aan TBC, maar hij niet.
En daar heeft hij gewerkt aan de wederopbouw van een klooster, wat blijkbaar
al. Ja, dat is iets later. Dus na 10 jaar, toen gaf India de Dalai Lama een stuk oerwoud. 10 monniken werden uitgekozen uit dat Buxar vluchtelingenkamp. En een van de 10 was hij. En zij moesten het oerwoud op de wilde dieren veroveren door gewoon palisanderpalen te zetten. En uiteindelijk is het een heel groot drepung lozeling klooster in India geworden.
En hoe is hij dan vanuit India in Nederland terechtgekomen?
Ja, dus onderwijl is hij in India toch ook nog met al zijn studies bezig. En uiteindelijk, als hij 50 is, hij zei, wij hebben eerst grijze haren, dan halen we ons eindexamen pas. Toen heeft hij zijn Geshe Larampa-titel gekregen, de hoogste graad in het Tibetaans boeddhisme. Dus eigenlijk dokter in de kunst van het boeddhisme, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja.
En toen kreeg hij een brief van de Dalai Lama dat hij uitgezonden zou worden naar Nederland. Dat was een verzoek van Lama Yeshe. Dat is de oprichter van het Maitreya Instituut, samen met Lama Zopa Rinpoche.
Mm-hmm.
En de Dalai Lama had hem dus voor Nederland gekozen.
En daar heb jij hem ontmoet?
Ja, meteen. Het eerste oogcontact was... waar was ik al één met hem, zou je kunnen zeggen. En het is nooit veranderd.
Want dan weet je meteen, dit is mijn leraar.
Nou, ik zag het fotootje. En eigenlijk niemand was gecharmeerd van het fotootje dat gestuurd was. En ik dacht, nee, hij moet wel komen. En toen zag ik hem in levende lijf en ik gaf hem een foto van de Dalai Lama. En toen was het natuurlijk meteen klik.
Mm-hmm. En wat heeft hij in Nederland gedaan? Hij heeft dus lesgegeven in Emst, bij Maitreya?
Ja, dus toen stond het Maitreya Instituut nog in Maasbommel. En ik kan zeggen, hij heeft net als het Drepung Loseling Emst opgebouwd in het oerwoud van de Veluwe.
Opnieuw in het oerwoud.
Het was een jeugdherberg. En hij heeft daar een bruisende plek van gemaakt die straalde en waar mensen ontzettend graag naartoe kwamen. En in 1992 vond hij dat hij met pensioen moest.
Ah, dat wou ik net vragen, want op de website van het Maitreya Instituut staat dat hij tot aan zijn pensioen daar gewerkt heeft. En ik wist eigenlijk helemaal niet of het wel gewoon is dat Tibetaanse monniken met pensioen gaan.
Nee, maar ik denk, hij was iemand die echt pioniert.
Ja, ja.
En hij had nog één droom. En die droom was het klooster waar hij begonnen was, waar naartoe hij weggelopen was als kind. Dat wilde hij opnieuw opbouwen. Dus toen heeft hij zelf gevraagd om op te houden bij het Maitreya Instituut. En is zijn droom om dat allereerste klooster in Tibet helemaal weer op te bouwen.
En is hem dat gelukt uiteindelijk?
Dat was met de grond gelijk gemaakt.
Ja.
Het klooster is prachtig geworden. En het is, als het ware, wat ik gehoord heb, het klooster met de grootste library, de grootste aantal geschriften, boeken, weet je wel, die blokprints.
Ja, ja.
Geworden van heel bezet Tibet.
Nou is het tot eind deze maand, elke woensdagavond een puja in Amsterdam.
Ja.
Wat is dat voor een ritueel?
Nou, het is een guru puja en het is een gebed waar je reciteert of zingt dat wat je heel graag zou willen bereiken. Dus eerst voor een ander en dan voor jezelf. Dat is natuurlijk de bottom line.
Maar
het is een prachtig lange ceremonie waarbij je offerandes doet aan je leraar of leraren of aan alle leraren.
Maar deze is dan speciaal opgedragen aan Geshe
Kongso Blundu. In dit geval staat dus op de troon een grote foto van Geshe Kongso Blundu. En aan hem wordt, alle goede verdiensten worden aan hem opgedragen, zodat hij op een goede manier door deze tussenstaat heen komt om hem meer en meer en meer energie te geven.
Laurien, heel hartelijk bedankt voor de toelichting en veel sterkte met het persoonlijk verlies de komende tijd.
Dank je wel.
In Amsterdam wordt tot en met 28 maart elke woensdagavond om 8 uur een puja voor Geshe Kongso Lhundup gehouden, waarbij iedereen welkom is. Meer informatie vindt u op onze website. En tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We onderbreken de uitzending nu voor nieuws en reclame en daarna zijn we bij u terug met een stoomcursus contemplatief luisteren onder leiding van Jan van Bolhuis. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
U bent terug bij de boeddhistische omroep met nog een half uur hemelsbreed. In opdracht van de beroemde cellist Yo-Yo Ma schreef de Amerikaanse componist Peter Lieberson in 2000 het stuk De Zes Rijken, vernoemd naar een van de kernthema's in het boeddhisme. In het nu volgende half uur laat muziekliefhebber en boeddhist Jan van Bolhuis horen hoe je de zes delen van de compositie kunt beschouwen als de zes manieren waarop we reageren op de wereld om ons heen. Hij noemt dat contemplatief luisteren.
Bij contemplatief luisteren is het idee dat je al die vooroordelen die we nou een keer hebben, dat je die eens even opzij zet en opnieuw probeert je open te stellen voor wat zo'n kunstwerk te zeggen heeft aan jou op dat moment. Dat we niet onmiddellijk zeggen, ik vind dit mooi of lelijk of aangenaam of onaangenaam. Of, oh, dit is muziek van die en die, dat ken ik wel, daar hoef ik eigenlijk niet naar te luisteren. Of ik vind het al sowieso niks om naar die componist te luisteren. Het heeft dus heel veel met het aanwezig zijn in het hier en nu te maken. En nou ja, dat is meteen de link waarom je het contemplatief zou kunnen noemen. Want dat is iets wat je in meditatie natuurlijk precies hetzelfde doet. Probeer hier en nu te zijn en niet in Parijs terwijl je hier in Amsterdam aan het mediteren bent.
Kun je iets vertellen over de opbouw van deze compositie?
Ja, die is eigenlijk in principe heel simpel. Het gaat over samsara, de eindeloze cirkelgang van ons verwarde bestaan. En die cirkelgang wordt gekenmerkt door lijden. Dus wat hij in de introductie doet, is die atmosfeer oproepen. En vervolgens gaat hij door die zes rijken in duidelijk hapklare brokken. Het hellerijk, het rijk van hongerige geesten, dierenrijk, mensenrijk, het rijk van de jaloerse goden en het godenrijk. Die een beschrijving geven van al onze mentale toestanden waarin wij kunnen verkeren als we, wat je dan in het boeddhisme noemt, in samsara leven. En aan het eind komt hij dan weer terug met die coda, met die beginintroductie, zodat dat idee van een cirkelgang er heel duidelijk in zit. Kunstuitingen zijn dingen die ons kunnen raken, die ons hart kunnen raken. En dat is dus een hele goede ingang om onze perceptie als het ware weer open te zetten naar de buitenwereld. En als kunst ons raakt, dan stellen we ons automatisch ook weer wat meer open, zien we meer, horen we meer. En dat is dus een zichzelf versterkend proces. En in dat opzicht is kunst, muziek, kan heel erg belangrijk zijn om ons bij het hier en nu te brengen.
Het stuk van Lieberson begint met een muzikale verbeelding van het lijden van samsara.
Dat is dus een soort algemene inleiding die hij geeft. Hij zegt er zelf van, het begint met een hele hoge toon en een hele lage toon in het orkest. En dat symboliseert een beetje het hele brede bereik van deze benadering. Alles zit erin.
Hoe luister jij nou naar dit eerste deel?
Op dit moment komt vooral het verdriet eigenlijk door bij mij. Verdrietige atmosfeer. En dat is het ook een vorm van lijden en een onbevredigdheid eigenlijk. En er zit natuurlijk een zekere zwaarte in de lage tonen, niet speciaal van de cello, maar ook die bastonen die er doorheen zitten. En omdat het een stuk is ook voor solo cello, al die stukken, daar heeft de cello een soort functie van reisleider, zou je bijna kunnen zeggen. Je wordt elke keer ingevoerd in zo'n volgende fase, zo'n volgend rijk door de cello. En vervolgens onderga je, wat in dit geval Pieter Lieberson over zo'n rijk muzikaal heeft te zeggen. Het punt is natuurlijk dat iedereen dat op een andere manier percipieert. Het enige wat je kunt zeggen, op dit moment ervaar ik het zo. Dat samengaan van zo'n muziekstuk en wat je op dat moment percipieert, dat hangt natuurlijk heel sterk samen. En dat is voor mij nog sterker in live uitvoeringen dan dat je naar een cd luistert. Omdat bij een live uitvoering de muzici die iets brengen, die zitten daar ook. En alles werkt in dat geval samen. Dat is eigenlijk ook weer zo'n boeddhistisch begrip, pratityasamutpada.
Wat is dat?
Dat alle verschijnselen tegelijk samenhangend opkomen en dat ze niet op zichzelf staan. En je kunt er ook niet eentje uithalen en isoleren.
Laten we nog eens een stukje bij de kop pakken. Bijvoorbeeld het dierenrijk.
Ja, de boeddhistische uitleg van het dierenrijk is eigenlijk een soort situatie waarin je van tredmolen bezig bent. Het is altijd een beetje hetzelfde. Dat wil je ook graag, geen veranderingen. Wat mij betreft hard werken en dan als je thuis komt een beetje uithangen op de bank en naar de tv kijken, maar graag toch wel hetzelfde. Er zit een zekere verdoving haast in en eigenlijk ook probeer je op die manier het lijden te ontkennen. Niet te veel zeuren, het is toch wel goed zo. Als ik maar mijn dingetjes kan doen op bepaalde tijd, dan vind ik het allemaal wel goed. Niet te veel wakker worden vooral. Bij Lieberson zit er ook iets heel koddigs in, hè? Bijna circusachtige atmosfeer. Ik hoor op dit moment weer dat koddige aspect erin. Een beetje zo van, nou, niks aan de hand. Een beetje olifant in de porseleinkast ook. Hè? Het rommelt er maar doorheen. Alleen soms hoor je in de bassen een steeds terugkerend motief. En dat geeft natuurlijk ook weer dat herhalen eindeloos weer en zo. Maar het is eigenlijk, zo op het eerste gezicht zien, een van de vrolijkste momenten in het hele gebeuren van dit stuk. Maar ja, het is natuurlijk ook een sfeer van, nou, er is toch niks aan de hand. Laat mij maar rustig. Vooral mij niet storen. Ik vermaak me prima.
In de compositie gaat het dierenrijk over in het mensenrijk.
Ja, dat is een van de traditionele volgordes. Ik denk dat dat een beetje de overgang is naar een zekere vorm van wakker worden. Van je realiseren, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En kan het niet wat verbeteren? Een soort verlangen, een passie naar dat je een beetje uit die tredmolen komt. En nou, hoe moeten we dat doen? Dat is natuurlijk ook de boeddhistische interpretatie een beetje van het mensenrijk. Dat je probeert je situatie te begrijpen, inzicht te krijgen, te ontsnappen aan de negatieve kanten daarvan. Het lijden, de eentonigheid, de onbevredigdheid, het verdriet enzovoort. Het is ook grappig dat vooral bij het mensenrijk die cello een hele grote solo heeft, zonder dat de rest van het orkest er eigenlijk een beetje aan te pas komt.
Hoe luister je hiernaar?
Het streven, ja, vooral. Bij die andere rijken zit je vaak heel erg in die rijken. En daar is verder weinig aan te doen. Maar in het mensenrijk kun je het beter hebben.
Is het misschien juist het ontsnappen aan die cirkel van die zes rijken?
Ja, er wordt gezegd dat die motivatie om het beter te krijgen een belangrijke motivatie is om uit de zes rijken te ontsnappen. En wat ik in dit geval ook een beetje waarneem, misschien is dat ook wel het idee van die solo, van ik kan het zelf wel doen. Er zit iets van, nou, dat ben ik en dat moet ik ervan maken. Die indruk wordt natuurlijk een beetje gevoed door het feit dat ik weet dat het over het mensenrijk gaat. de titel van zo'n stuk suggereert natuurlijk een bepaalde inhoud. En onwillekeurig zit je dat natuurlijk te verbinden met wat je hoort op zo'n moment. En Trungpa Rinpoche die zegt er iets heel interessants over. Hij zegt, je hoeft eigenlijk niet zoveel te doen aan het presenteren van een kunstwerk. Het gaat erom om een omgeving te scheppen waarin mensen de ruimte hebben om te luisteren, te kijken of wat dan ook. En het kunstwerk spreekt wel voor zichzelf. Dat hoef je niet te veel te kaderen. Het is altijd een beetje moeilijk om een perceptie die je op een bepaald moment hebt, om die onder woorden te brengen. En als je dat gaat doen, dan verandert het natuurlijk weer een beetje. In het Godenrijk heb je het natuurlijk volgens de beschrijvingen heel prettig. Een groot zwembad, allemaal interessante mensen om je heen. Het ontbreekt je aan iets. Maar je hebt geen oog voor het lijden van anderen, van de wereld. Er is een niet-historische anekdote over Marie Antoinette. Die hoorde dat de boeren honger leden en geen brood hadden om te eten. En toen zei ze, maar dan kunnen ze toch taartjes eten. Nou, dat... Het is niet echt gebeurd, maar het is een beroemde anekdote. En die illustreert de houding van de goden. Namelijk, we hebben het prima en lijden bestaat niet bij anderen.
En bij jezelf misschien ook wel.
En bij jezelf bestaat het ook niet op dat moment. Alleen het probleem van samsara is dat je nooit stabiel in een situatie blijft, maar dat het altijd verandert. Dus op een gegeven moment val je van je voetstuk en dan kom je weer in de hel terecht, bijvoorbeeld.
Op een bepaald moment kan er dus twijfel ontstaan.
Ja, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte. Traditioneel is er een heel mooi verhaal dat de goden die worden oud en beginnen een beetje te vervallen. En ze ruiken niet zo lekker meer, hun vrienden verlaten hen. Kortom, dat hele verval treedt op een gegeven moment in. Omdat de situatie niet stabiel is, maar altijd verandert.
Behalve de goden heb je ook de halfgoden. Ja. Pieter Liebersen neemt in zijn compositie die twee bij elkaar. Hè?
Ja, dat komt omdat in de traditionele voorstelling van het wiel van samsara, dus dan zie je die grote cirkel, die wordt vastgehouden door de heer van de dood, die met zijn klauwen omheen zit. Vaak worden die zes rijken in 5 compartimenten in die cirkel neergezet, waarbij het godenrijk en het asura-rijk, halfgodenrijk of het rijk van de jaloerse goden in hetzelfde vakje zitten. Maar binnen dat vakje bestaat er een grote afscheiding tussen de goden en de jaloerse goden. En een van de grappige aspecten die je dan in die voorstelling ziet, is dat er een prachtige boom vol met vruchten bij die goden daarboven in dat soort hemelrijk zit. Maar de boom, de stam en de wortels van die boom, die zitten in het jaloerse godenrijk.
Wat wordt daarmee bedoeld?
Nou, ik denk dat die jaloerse goden zich bewust zijn van hoe goed die goden het hebben. En dat ze er eigenlijk ook van die vruchten willen plukken. Hè? Die goden, daar kan niks mee gebeuren. Die hebben het goed, die blijven eeuwig jong, die zien er goudglanzend uit enzovoort. En die jaloerse goden die dat niet helemaal hebben, want die zijn altijd onderling aan het knokken en die misgunnen die goden dat natuurlijk. Dus die zitten altijd in een soort van strijd. En In het muziekstuk hoor je dan ook eventjes vlak voor het eind, vlak voordat die coda begint, hoor je dan ook even die strijd zich ontbranden. Die goden die hebben het niet echt rustig, want elk moment kan de zaak in elkaar storten. Hier zit heel sterk die dualiteit in van de goden en de jaloerse goden. Waarschijnlijk kun je ook heel moeilijk alleen een godenrijk weergeven, want misschien is dat helemaal stil.
Bij die rijken gaat het over de hemel en over de hel. Dat klinkt toch wel heel religieus.
Ja, maar het zijn natuurlijk heel universele beelden die gebruikt worden om een bepaalde mentale staat die we kunnen hebben te karakteriseren. Voor zover ik het begrijp gaat het om het weerspiegelen van onze psychologische situaties, van onze mentale toestanden. En het gaat niet om een beschrijving van dat er ergens ver boven deze aarde een soort hemel zweeft of diep in de aarde een hel verborgen is. Het gaat om onze mentale toestanden. En die zijn op zichzelf even werkelijk als een, laten we zeggen, een hemel die ergens zou bestaan. Maar hier gaat het om wat zich in onze geest afspeelt en dat is het enige wat we hebben. Wij maken al die psychologische toestanden maken wij mee en vaak vele keren per dag. Het gaat om een beschrijving van dat je op een bepaalde manier wakker wordt voor in wat voor staat van geest je bent. Dus het is bedoeld uiteindelijk om ons te bevrijden. Dat we inzicht hebben in hoe onze geest in elkaar zit.
Ja, en dan eindigt dit stuk met wat jij noemt de coda. En dan komen we eigenlijk weer terug bij het begin, bij de verbeelding van Lieberson van Samsara.
Ja, ja. Die coda is een soort van replica van wat je aan het begin van het stuk hoort. De inleiding, sorrow. The sorrow of the world eigenlijk. Dat heeft hij heel duidelijk als een compositorisch element gebruikt. Een vormelement om die cirkel rond te krijgen. En dus eindeloos te kunnen laten doorgaan. Het aantrekkelijke van muziek vind ik dat het tegelijkertijd heel veel kan zeggen. Met gewone gesproken taal kun je maar één ding tegelijk zeggen. En bij muziek kun je tegelijkertijd boos en bedroefd zijn, als het ware. Dus met muziek heb je zoveel dimensies. En zeker in de westerse muziek is er een enorme mogelijkheid om heel veel verschillende lagen tegelijk te laten klinken. En dat vind ik uiterst spannend.
Ja, en wat is jouw lol dan om je te focussen op de manier waarop je naar muziek luistert?
Nou, dat gaat een beetje automatisch, denk ik. Omdat dat, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik ben kleurenblind en als ik een schilderij zie, zie ik niet zo gauw wat normale mensen, normaalzienden, in een schilderij aantrekt. Als er een rood bloesje in het midden zit, dan valt mij dat niet op. En doordat ik die kleuren wat mis, zie ik meteen veel meer de structuur, de vorm van zo'n schilderij. En misschien is dat wel bij de muziek ook het geval. Mijn manier van percipiëren heeft heel veel met vorm en structuur te maken. En daardoor wat minder misschien met kleur en met atmosfeer. Dus het is een soort tweede natuur of eerste natuur. En bij heel veel, laten we zeggen, muziek tot begin 20e eeuw zijn de vormen altijd heel duidelijk. Je kunt dat gemakkelijk klassificeren als je die vormen hier een beetje kent en je weet wat je ongeveer te wachten staat. Dat wil niet zeggen dat er niet allerlei verrassingen gebeuren, maar het kader waarin het gebeurt is vrij duidelijk. In de 20e eeuw wordt dat veel moeilijker en daarom hou ik ook erg veel van muziek uit deze tijd, ook zogenaamde klassieke muziek uit deze tijd, omdat het ook voor mij niet meteen duidelijk is wat de vorm is, zodat ik meer gedwongen wordt met die perceptie bezig te zijn.
En wat heeft jouw langdurige ervaring met het muziek luisteren op een contemplatieve manier, wat heeft dat jou gebracht?
Nou, ik denk vooral als ik nu naar concerten ga, dat ik meer geneigd ben om het gewoon te laten binnenkomen, zonder meteen te willen categoriseren en een oordeel erover te hebben. En ik denk dat ik vroeger veel meer daar zat met het idee van wat is dit en is dit de moeite waard voor mij, zoiets. Aan de andere kant is het ook zo belangrijk dat we luisteren naar muziek uit deze tijd, omdat onze tijd waarin wij leven weerspiegeld wordt op een of andere manier in die muziek. Dat doet niks af aan de kwaliteit van Bach of Mozart of Beethoven, maar het is niet muziek van onze tijd. En het heeft nog altijd wel een, wat men dan noemt, een soort eeuwigheidswaarde waar wij natuurlijk heel veel van kunnen genieten. Daar gaat het niet om. Maar het is ook belangrijk om de pijn en conflicten en de rampen van deze tijd op een of andere manier in onze kunstwerken te kunnen waarnemen.
En vind jij dat, wil je zo'n spiegel van deze tijd kunnen zijn, hè, in een compositie, moet het dan een dharmische inhoud hebben?
Niet speciaal. Of liever gezegd, het is de vraag wat je met dharma bedoelt. In ieder geval moet dat niet zijn een soort, laten we zeggen, religieuze of spirituele kunst. Want dat geeft een grote beperking. Trungpa Rinpoche zegt dat het gaat boven een bepaalde religie of een bepaalde opinie uit. Het is iets wat van hart tot hart gaat en dat zit niet in die kaders. Dus je kunt het dharma noemen omdat het dharma heeft de betekenis van dat het echt is, dat het direct is, dat het waar is. Maar het betekent niet dat het speciaal boeddhistisch of katholiek of wat dan ook is. Die context moet het niet hebben. Want dat geeft een vernauwing daarvan en ook een soort evangeliserend-achtig karakter. Dus daar is hij heel duidelijk over. Dat kunst een communicatiemiddel is wat van hart tot hart gaat, waarbij zelfs het kunstwerk zelf niet in de focus staat, maar wat het met ons doet. En wat de auteur of de componist, wat die ook weer vanuit zijn hart naar buiten brengt. En dat resoneert soms met ons. En daar gaat het om. En hij zegt ook duidelijk wat die persoon in der tijd geïnspireerd heeft om dat op te schrijven of te schilderen of wat dan ook. Daar kunnen we eigenlijk nooit achterkomen. Dat is ook niet essentieel. Het gaat erom wat het met ons op dit moment doet.
De bijdrage was van Sarah Marijnissen. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen en Boris Nieuwenhuizen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook een overzicht van interessante activiteiten in de komende week. Op ons forum kunt u op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van de gedachten wisselen. Ook op Facebook kunt u ons vinden onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van OOM. En dan gaat het over de vraag of Ayurveda wel of niet hindoeïstisch is. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met meer over boeddhisme en geweld. We nemen een kijkje in de boeddhistische hel die niet onder blijkt te doen voor de heftigste visioenen van Jeroen Bos. En we gaan op zoek naar boeddhistisch gedachtegoed in de sportschool. Verder de boekenrubriek met Nico Tiedeman en een portret van Andrew Pierce, die als Keltisch-boeddhistische bisschop uit Ierland, zoals hij zichzelf noemt, in Nederland zijn draai probeert te vinden. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.